Vandaag ga ik in gesprek met Inger Strietman, coach, spreker en schrijver van het boek Mag ik even mijn aandacht? Mooi titel toch? We gaan het hebben over egoïsme en dan met name gezond egoïsme. Wat is egoïsme eigenlijk en wanneer is het gezond, wanneer is het ongezond? Hoe doe je dat dan? Waarom zou ik het überhaupt willen? En waarom zit er zo'n ontzettend taboe op egoïstisch zijn? Zeker voor ons als vrouwen is egoïstisch zijn best wel een dingetje. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, wat leuk dat je luistert naar de Echte Vrouwenpraat podcast. Mijn naam is Jitske Lochtenberg, business healer en business coach. En deze podcast is voor ondernemende ambitieuze vrouwen die niet langer of-of, maar en-en willen. Want jemig, wat worden we vaak nog tegengehouden door zoals het hoort. Als vrouw, in onze carrière, als moeder en ga zo maar door. En vaak zonder dat we het doorhebben. In deze podcast ga ik in gesprek met fantastische vrouwen en misschien af en toe een fantastische man over hoe we die taboes, glazen plafonds en oordelen naast ons neer kunnen leggen, zodat we vrij en zonder oordeel het leven leven dat we willen. Heel veel plezier! We zijn namelijk alweer bij de volgende aflevering van de Echte Vrouwenpraat podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Inger Strietman over gezond egoïsme. Ik vind egoïsme een beren interessant onderwerp, omdat ik daar als vrouwelijke ondernemer met twee jonge kinderen behoorlijk tegenaan ben gelopen, mee te maken heb, een schuldgevoel dingetje op zit. Dus vandaag, Inger, ga ik jou helemaal uithoren over wat dat dan is en hoe we dat dan doen, of hoe we dat niet doen en hoe dat dan komt en al die dingen. Inger is verder spreker, schrijver, coach en heeft een boek geschreven, Mag ik even mijn aandacht? Nou, alleen al die titel. Mag ik even mijn aandacht? Briljant.
Die vat hem wel samen, hè?
Ja. Ja. Dat is een hele mooie samenvatting. Wat willen we nog meer over jou weten, Inger?
Nou, ik ben in ieder geval alweer benieuwd naar een aantal dingen over jou, na deze introductie. Want dan denk ik, oké, vertel. Maar daar komen we vast straks op, inderdaad. Wat misschien nog goed is om te zeggen, dat ik naast veel weet en dus heb geschreven over gezond egoïsme en dat eigenlijk ook een beetje predik, zou ik bijna willen zeggen. En nu in jouw vrouwenpodcast ook zeker richting vrouwen, omdat ik om me heen zie, in mijn praktijk zie en ook zelf heb ervaren dat dat toch wel iets is wat vaak lastig samengaat, een stukje gezond egoïsme en het vrouw zijn. En daarnaast ben ik gespecialiseerd in hoogsensitiviteit. En dat is ook nog weer een eigenschap die ik zelf heb. Waar ik veel mee werk, ook in mijn praktijk. En die ook nog weer meer geneigd is om ver van dat egoïsme te blijven. Om steeds maar weer uit te reiken naar de ander. En je te laten beïnvloeden door de verwachtingen van de ander. En door wat jij vindt dat je zelf zou moeten presteren. En door de gevoelens die je van anderen meeneemt. Dus dat is, dan zijn we er. Ja, en ik ben ook moeder van twee kinderen. Dat is misschien ook nog wel relevant. Als vrouw, ik heb een dochter van 10 en een zoon van 8 en een hond die hier nu naast me ligt te tukken en ook nog een vriend ergens aan de andere kant van de stad.
Oh, ik wou zeggen in het huis rondlopend.
En maar niet in het huis, nee, hij is wel naar kantoor. en ik werk, mijn praktijk is in Breukelen, dat is misschien ook nog, dus ik werk in het midden van het land.
Ja. Leuk, welkom, fijn dat je er bent.
Ben ik ook blij en dat we zichtbaar zijn allebei vind ik ook fijn.
Ja, in de kennismakingsgesprek lukte dat niet helemaal. Als je me op Instagram volgt, dan heb je de smiley gezien die ik op jouw zwarte beeld heb getekend.
Ja, ik was dat zwarte beeld, ja.
Oké, first things first dan. Wat is egoïsme?
Egoïsme is aan zich dat je jezelf centraal stelt en jouw belangen voorop stelt. Ook ten koste van anderen als dat nodig is. Dat is dus niet wat je wilt. Egoïsme is dus eigenlijk, als je het over een spectrum hebt, de uiterste einde waar we allemaal bang voor zijn, omdat we dat vooral niet willen worden. Gezond egoïsme daarentegen gaat over je bewustzijn van het feit dat je aandacht kunt besteden aan de ander, maar ook aandacht kunt besteden aan jezelf. En dat je bewust keuzes maakt om die balans goed te houden. Dat is eigenlijk gezond egoïsme. Dus jezelf meer centraal stellen, niet ten koste van anderen, maar ten bate van jezelf. En dat kan heel goed in verbinding met anderen zijn. Maar het gaat erom dat je dat je voldoende aandacht en energie en tijd besteedt en ruimte creëert voor wat jij nodig hebt, wat jij belangrijk vindt. En ja, om jezelf rechtop, gelukkig en in balans te houden eigenlijk.
Maar gaat dat niet soms ten koste van een andere? Of ogenschijnlijk ten koste van een andere? Of?
Nou, dat is een heel goed onderscheid. Want wat er vaak gebeurt is dat we denken, als we iets afzeggen of we voldoen niet aan de verwachtingen die bij een ander leven, interpreteren wij dat als vanuit onszelf vaak als we laten de ander zitten. Hè? Of we kwetsen de ander. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Hè? Dus dat is één ding. Als iemand soms een afspraak met mij afzegt, dan denk ik soms, oh, lekker, ga ik toch vanavond lekker die Netflix-serie verder, bij wijze van spreken. Dus dat is één uitgangspunt daar kun je over twijfelen. En natuurlijk is het wel zo dat het soms ook wel zo is. Dat iemand ook kan denken van, oh, nou, daar baal ik van. Ik had toch stiekem gehoopt dat we vanavond wel. Of mama, je zou me toch helpen met dit. En dat hadden we afgesproken. En ja, dan is het dus soms wel zo. En ja, mijn visie op het leven en op een gezonde basis in jezelf en jouw eigen pad bewandelen, dat begint toch bij het feit dat je voor jezelf moet voelen wat goed is voor jou. En als je continu blijft uitreiken naar anderen en om anderen tevreden te stellen, dan kun je ook nooit je eigen pad bewandelen. Dus dat is een keuze die je in de basis moet maken. En soms zijn daar dus inderdaad gevolgen van teleurgestelde mensen, of een kind wat gaat huilen, of een man die zegt, ik ben er even klaar mee, of bieden, of wat dan ook. Hè? Ja. Maar uiteindelijk denk ik dat de gevolgen ook voor je omgeving positiever zijn dan als je het niet doet. Want je wordt er ook een leuker mens van. De aandacht die je te geven hebt is ook van grotere kwaliteit. Je bent gezond. Je blijft ook gezonder. Dus het is niet zo zwart-wit als we snel geneigd zijn te denken dat het is.
Ja, en is het aan mij om de ander niet teleurgesteld te laten voelen?
Nee, zeker. Daar komen natuurlijk heel veel systemen bij kijken. Hè? Want als ik iets tegen iemand zeg van, nou, ik ga vanavond toch rustig aandoen, dan zeg ik niet tegen de ander, ik vind jou eigenlijk maar een lulletje rozenwater en zoek het lekker uit. Als die ander dat wel zo opvat, dan is dat zijn of haar verhaal. Hè? Dus daar ben je ook niet verantwoordelijk voor. Zeker.
Ja. Zeker. Ja, en in bredere context, naar deze podcast luisteren veel ambitieuze ondernemende vrouwen. Dus vrouwen die ook zowel privé als op werkgebied bepaalde dromen of ambities of doelen nastreven.
Ja. Geldt hetzelfde voor. Het is gewoon zo dat als jij die dromen en ambities wilt waarmaken, dan moet je keuzes maken. En dus ook ruimte creëren om tijd te besteden aan die dromen en ambities. En als je je steeds laat leiden door alles wat moet, dan gaan ze niet gerealiseerd worden.
Nee.
Dat is echt heel simpel.
Ja. Nee, en is dan niet een automatische collateral damage, dat je dus soms de mensen van wie je houdt, of mensen van wie je niet houdt, dat maakt niet uit, teleurstelt.
Ja, ja, je kunt niet overal tegelijk zijn. En je kunt niet, wat ik heel belangrijk vind en wat een heel belangrijk onderdeel is, denk ik, van het leven in vrijheid en waarin er genoeg te eten is. Hè, als ons in onze basisbehoefte is voorzien, om dan je potentieel te kunnen leven. Om uit je te kunnen halen wat in je zit. Aan drive, aan inspiratie, aan wat je neer wilt zetten. En dat vind ik ook bijna, ja, als het een taakje wordt, klinkt het meteen een stukje minder interessant. Maar het voelt bijna wel een soort als, ja, ik voel dat ik een weg te bewandelen heb, zeg maar.
Ja.
En als ik alleen maar bezig ben om iedereen tevreden te houden, kan ik dat pad ook niet bewandelen. Dus het voelt, ja, ik ben niet voor niks op deze aarde gedropt. Weet je, dat idee.
Ja, je hebt wel wat te doen. Nou, ja.
Waarom ben jij hier? Waarom ben ik hier? En laten we dat ook vooral doen. Ja, precies.
Ja. Ja. En hoe komt dat dan, dat we dat zo moeilijk vinden? Want als je, ik geloof er wel in, als we als baby geboren worden, weten we dit nog.
Mm-hmm.
En toch ergens?
Ja. Nou ja, ik bedoel, er is natuurlijk heel, er moet al vanaf best wel jonge leeftijd, moet er al best wel veel. We leven bijvoorbeeld in een onderwijssysteem, wat in aan zich natuurlijk fantastisch is. Hè? Het is een luxe dat we dat allemaal zo goed georganiseerd hebben in Nederland, aan de ene kant. En aan de andere kant is er natuurlijk altijd de twee kanten van, aan de ene kant opvoeden en regels en structuur. En aan de andere kant wil je dat je kind ook vooral in contact blijft met waar hij of zij blij van wordt, of waar hij zij in gelooft. Ja, en voor sommige kinderen betekent dat niet de hele dag op een stoeltje stilzitten en naar de juf luisteren hoe de Nederlandse taal geschreven wordt. Dus dat is, ja, dat gaat soms wel, dat schuurt. Ja, dus dat is, en ik denk wel dat je daar al stukjes in kwijtraakt van jongs af aan al. Nou ja, en vanuit je ouders natuurlijk ook. Wees beleefd, weet je wel. Ik was me als gevoelig kind heel duidelijk bewust van wat sociaal wenselijk was. Ja, en ook wat leraren van je willen horen, hoe ze willen dat je in de klas bij zit. Wat van een meisje verwacht wordt ook, hè? Ja, ik weet niet, welke tijd ben jij opgegroeid? Welke serie keken ze? Wat was populair toen jij jong was? Waar vrouwen, bij mij was dat bijvoorbeeld Baywatch.
Ja, en Beverly Hills 90210, die twee.
Ja, nou ja, dat is, bedoel, dan is een vrouw, en ook natuurlijk nog los van de Barbies die we daarvoor hadden, maar het beeld van een vrouw is dan leuk, lief, sexy, speels. Nou ja, en dan hebben we vaak ook nog zorgzaam. Hè? Ik kom daar vanaf vroeger uit of aan eigenlijk al niet zo heel veel met dat beeld. Maar daar worstel je eigenlijk onbewust al meteen wel mee.
Ja.
Want blijkbaar vallen jongens daarop. En ik ben ook wel eens verliefd op iemand. Dus, maar ja, ik voel me niet zo. Hoe werkt dat dan, weet je wel? Eigenlijk een heel eendimensionaal beeld van wat een vrouw zou moeten zijn.
Ja, dan hebben we het dus eigenlijk nog niet eens over onze moeders. Even afhankelijk van, nou ja, wij hebben denk ik ongeveer dezelfde leeftijd, maar van de vrouwen die luisteren zijn zo tussen de 30 en de 45.
Ja.
Komen toch allemaal uit een generatie met moeders die, als ze al werkten, vaak in een heel dienstverlenende branche zat. Ik heb in die zin het geluk dat mijn moeder de hoofdredactrice was van een tijdschrift. Hè, dus die had al wel een baan met, nou, ik weet niet of je het aanzien moet noemen, maar in ieder geval out of the ordinary voor die tijd. Die werkte ook fulltime.
Ja, maar dat was niet zo bevestigend in dat zorgzame onderdeel van de vrouw, zeg maar.
Nee, die moest gewoon leiding geven aan een magazine en aan medewerkers. En die had die had deadlines en in die zin een wat masculinere-achtige baan, als je dat zo al mag noemen.
Ja.
Maar daarin leren we natuurlijk ook allemaal, laten we vooral zorgen en de ander het gemakkelijk maken.
Nee, zeker. Ik denk, rolmodellen zijn ook zo belangrijk. En dat is wel weer het voordeel van, ik bedoel, Instagram en alle social media hebben vanzelfsprekend ook nadelen. Maar het voordeel is ook dat als jij gericht gaat zoeken naar rolmodellen, kun je ze ook vinden. En dat is wel heel tof aan social media, bijvoorbeeld.
Ja. Heb jij rolmodellen?
Ja, ik heb wel rolmodellen. Ik gebruik het woord zelf, maar echt, ik bedoel niet natuurlijk dat je één op iemand zou willen lijken, maar ik heb wel... Ik wilde dat eigenlijk ook aan jou vragen, wie jouw inspiratiebronnen zijn.
Dat mag.
Dat vind ik leuke vragen inderdaad altijd. En ik hou van vragen, minder van antwoorden. Maar zitten we niet in de goede rolverdeling nu. Ik vind iemand als Brené Brown bijvoorbeeld echt fantastisch. Dat is echt iemand die vanuit kennis en vanuit waar zij in gelooft, ook op het gebied... trouwens, van waar we het net kort over hadden, op het gebied van white privilege, maar ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en van kwetsbaarheid, helemaal staat voor, en intelligent is, en een vrouw is, en gewoon ballen heeft, en er gaat staan, en dat vind ik wel super inspirerend. Maar dat vond ik eigenlijk van jongs af aan bijvoorbeeld ook al van Oprah Winfrey. Ik heb altijd het gevoel gehad van, weet je.
Ja.
En dan was ik me er toen nog niet eens van bewust hoe lastig het voor haar ook nog eens was dat ze van kleur was in plaats van wit is. Dus dat zijn twee mensen die ik heel erg bewonder. Ik steef te denken of ik... Ik kan er wel heel veel noemen, ook in allerlei vakken. Ik vind zo'n Nikki Tutorials ook waanzinnig inspirerend.
Ja.
Het zijn eigenlijk altijd de mensen die heel dicht bij zichzelf blijven en doen waar zij echt in geloven. Dat vind ik inspirerend.
Ja.
Los van wat er verwacht wordt of wat er bij een bepaalde rol wordt of wat dan ook. Ja.
Ja.
Hoe is dat voor jou? Heb jij...
De vrouwen die jij ook noemt. Voor mij is in het ondernemerschap echt wel een rolmodel geweest. Toen ik net begon met ondernemen, toen heb ik een businesscoach gehad die een redelijk target gedreven, alles of niets... gewoon bloed, zweet en tranenachtige manier had van ondernemen en dat mij ook leerde. En toen dacht ik, die zei op een gegeven moment tegen mij, nou wat wil je? Wil je ondernemen of wil je een hobby? Want wat je nu aan het doen bent, weet je, gaat dat niet. En toen dacht ik, dan ga ik dus een andere manier vinden. Want ondernemen door alleen maar keihard te werken en door te duwen en over je grenzen heen te gaan om maar resultaat te bereiken.
Ja, je moet alles kunnen.
Dat
ja.
niet.
Ja, ja.
Dan ga ik wel wat anders doen. Ja. En toen kwam ik in aanraking met Gabrielle Bernstein.
Ik dacht al dat je daarheen ging, ja.
En wat ik zo mooi vind aan haar is dat zij wel... Dus zij heeft ergens wel dat Amerikaanse van groots en veel... en durft haar mond open te trekken en de American Dream.
Ja.
Maar doet dat wel in co-creatie met het universum, met het goddelijke... en een enorme dosis spiritualiteit. En dat heeft mij wel de ogen doen openen van... hé, er is gewoon een andere manier... dan wat ons geleerd wordt en wat we zien.
Ja, ja zeker waar. En heb jij dan ook Spirit Junkie bij haar gevolgd?
Ja.
Oh, ja. 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 Ik zag al dat jij wat dingen van haar deelde. Dus ik dacht inderdaad al dat als je dan nog naar Amerika kijkt, wat ik dan echt, waar ik dan heel erg toe aangetrokken voel, is tot Glennon Doyle.
Oh ja.
Dat vind ik echt...
Met haar boek Untamed.
Met haar boek Untamed, maar ook daarvoor en haar leven gewoon en wat zij deelt. En ik herken ook veel dingen in... Wat zij beschrijft over zichzelf, ik vond het zo grappig, zij had een keer beschreven van, ik ben er bij wijze van spreken niet altijd voor een kopje koffie, maar als je helemaal in de shit zit, dan ben ik er als eerste of zo, weet je, dat zo van, ik ben niet goed altijd in het onderhouden van vriendschappen,
ja.
Maar als je me nodig hebt, dan ben ik er, of als het, juist als het moeilijk wordt, dan ben ik er.
Ja.
Vind ik, ja, ik weet niet, ik vind haar heel verfrissend hoe zij naar het leven, hoe zij haar leven leeft en naar het leven kijkt inderdaad.
Ja, mooi. Ja. Oké, okay, nou, ik kan nog verder gaan hebben over andere rolmodellen, maar ik heb ook nog 600 vragen voor je, dus ik ga eventjes...
Jij vroeg nog van tevoren, we moeten wel zorgen dat het niet stilvalt. Ik heb niet het idee dat dat een probleem gaat worden.
Nee, ik denk het ook niet.
Fijn, dat is fijn.
Waarom moet ik kiezen?
Ik weet niet wat je wil.
Ik gooi er wel even een stelling in. Want ik heb altijd een paar stellingen voor de vrouwen met wie ik spreek.
Ja.
De eerste is, er is niks mis met egoïstisch zijn.
De goeie. Nou, ik denk dat er... Kijk, het gaat om de ruimte die tussen twee uitersten is. In mijn boek beschrijf ik heel duidelijk... Je hebt aan de ene kant van de tafel, helemaal links, heb je onbaatzuchtigheid. En dat is... Die zorgzame vrouw die altijd voor iedereen is en die daarop eigenlijk ook helemaal leeg loopt. Aan de andere kant van de tafel, helemaal rechts, heb je egoïsme. Dat is iemand die alleen maar bezig is met zichzelf, zichzelf overal en centraal stelt en juist helemaal niet bezig is met de ander. Alle ruimte daartussenin is speelruimte, waarin je kunt experimenteren van wat werkt voor mij. En ook op welk niveau. Hè? Sommige niveaus denk je, ja, als moeder nu vandaag stel ik mijn dag in het teken van de kinderen, maar morgen gaat alles weer in hoe ik het wil. Dan kun je ook daarin kun je spelen. Dus er is, als het wel overwogen en gewoon in een gezonde balans is voor jou, is er niks mis met een stuk egoïsme in je leven. Maar volledig egoïsme is dus weer helemaal die rechterkant van de tafel. En dat is niet gezond. Maar ik denk dat de meeste mensen in Nederland en überhaupt in de wereld juist baat hebben bij een stukje meer egoïsme. Ja.
En is het niet ook zo dat als je... in principe een gezond volwassen persoon bent,
mm-hmm.
dat je niet snel helemaal in dat egoïsme spectrum terecht kan komen, omdat je zoiets hebt als empathie en medeleven en compassie.
Ja. Als je bepaalde sensitiviteit in je hebt en empathie en een natuurlijke betrokkenheid bij mensen, dan zul je daar ook niet in terechtkomen. Dat is meestal een bepaald type mens wat dit onderwerp ook helemaal niet begrijpt. He? Dus de egoïste puur sang, die kijken nu ook niet naar deze stream en ook luisteren niet naar deze podcast. Het is juist bedoeld voor mensen die dus voelen, ik wil wel wat vaker voor mezelf kiezen. En dat mag ook. En daar ga je geen egoïst van worden, anders was je al niet geïnteresseerd in dat onderwerp geweest. Zo simpel is het eigenlijk, ja. Dus veel meer speelruimte dan je denkt.
Dus egoïsme, de volgende stelling, kun je leren.
Zeker.
Oké. Okay.
Ja. Ja, want ik denk dat veel mensen... We worden toch een beetje van jongs af aan een soort van gekleid als een pleaser. Hè? En als je daar een beetje gevoelig voor bent, dan ga je dat op alle niveaus doen. Zowel in je relatie als in je onderneming of op je werk. Als moeder, als dochter, als zus. En je kunt daar zeker stappen in maken om dat om te turnen. Je hebt alleen soms wel een klap in je gezicht nodig. En dat kan... zijn dat er iets ergs gebeurt in je leven. Dat kan zijn dat je een burn-out krijgt. Dat kan zijn dat een relatie op de klippen loopt of wat dan ook, waardoor je wakker geschud wordt en je denkt, shit, ik wil het anders doen. Dit is niet meer de manier waarop ik gelukkig word en wat bij mij past. Dus dan wordt het tijd voor een nieuwe fase. En dat gaat ook niet snel. Ik bedoel, dat gaat gewoon stap voor stap, maar dat kan zeker. Ja.
En heb je daar wat tips of trucs of waar te beginnen? Of?
Ja, nou, wat ik denk dat heel belangrijk is om te realiseren is dat, en daar is ook dat pleasen vaak vandaan gekomen, is dat we in ons hoofd vaak hele strakke overtuigingen hebben van hoe het hoort. Hè? En hoe we met elkaar behoren om te gaan en wat netjes is, wat beschaafd is, wat misschien wel bescheiden is. Allemaal van dat soort waarden waar wij vaak mee zijn opgevoed, maar die ons later vaak in de weg zitten. En we moeten eigenlijk, om vaker voor onszelf te kiezen, minder in ons hoofd zitten en meer vanuit ons gevoel leven. Want jouw gevoel zegt, hé, ik ben gestrest, hé, ik ben zenuwachtig, mijn hartslag zit hoog, ik heb keelpijn. Allemaal tekenen wat aangeeft van, hé, het loopt niet helemaal lekker. En als je daar niet bij stilstaat, maar alleen maar kijkt naar je agenda met, ik moet vandaag nog dit en dat, hè, dan ga je daar dus, dan wals je daar dus overheen. Dat zijn die grenzen waar iedereen het altijd over heeft. Dus mijn eerste tip is, vaker bewust inchecken bij jezelf. En dat kan zijn door een rustige vorm van yoga te doen. Dat kan zijn door mindfulness of meditatieoefening te doen. Het kan zijn door een stuk alleen te gaan wandelen. Maar het liefst eigenlijk door even, het liefst ook letterlijk stil te staan en te voelen. En ook al ben je de hele tijd afgeleid terwijl je aan het voelen bent, dan is dat wat er op dit moment is. Namelijk dat er zoveel door je heen gaat dat je misschien wel wat meer rust mag nemen om het op een ander tempo te kunnen doen. Dus meer voelen, minder denken en inchecken bij jezelf. Dat is echt de basis.
Veel in. Oké. En nou ben ik zo'n ambitieuze, ondernemende vrouw. Werk ontzettend veel. Heb 3 kleine kinderen rondlopen. Een man, een moeder voor wie ik moet zorgen. En zit ik ook nog in het schoolbestuur, de ouderraad en het sportclubjesvereniging.
Waarom heb je dat allemaal, waarom heb je er allemaal jou op gezegd?
Nee, ik niet hoor. Ik doe geen reet in mijn leven.
Ik dacht even, Jezus, waarom?
Nee.
Nee, maar dat is waar. Nou ja, dan is dat nog steeds mijn eerste vraag. Van oké, dan krijg je zo'n antwoord meestal van, nee, maar dat vind ik allemaal leuk. En dat is ook prima. Ik ben ook zo iemand die heel veel leuk vindt. Ik zou ook wel fotograaf kunnen worden. En dan wil ik nu een cursus gaan doen en dan ga ik me er helemaal in verdiepen. En dat is fantastisch. Maar kan niet alles tegelijk. Dus je moet gewoon beginnen met, hoeveel tijd zit er in een dag? Hoe is mijn situatie? Ik heb inderdaad kinderen. Ik heb zelf ook kinderen. Dat kost tijd, dat kost ook energie. En niet altijd energie waar je van krijgt. Hè? Dan loop je soms ook gewoon op leeg. Dus dat zijn een aantal basiselementen waarvan waaruit je verder kunt gaan borduren. Dan ga ik dus expres niet me aanmelden als medezeggenschapsraadlid of wat dan ook. Of inderdaad, ik moet er niet aan denken om dan ook nog bij mijn zoontje de coach op het voetbalveld te zijn. En elke zaterdagochtend daar fris en fruitig een team aan te moedigen. Ik moet daar gewoon met een warme kop thee een beetje opwarmen in de dag. Dus het heeft gewoon te maken met welke keuzes maken. Dat is het eigenlijk. En als je geen keuzes kunt maken, maak dan toch een keus. Je moet ergens iets wel kiezen en daarmee dus ook iets niet. Ja. Je kunt gewoon niet alles doen. En ik ben ook ambitieus, om het maar even tegen die hypothetische, jij ook volgens mij. Ik ben ook ambitieus. Ik weet ook, ik heb ook duidelijke doelen voor me. En die wisselen ook nog wel eens. Maar ik ben ook moeder en ik heb ook een hond en ik heb ook een vriend en ik heb ook een familie en vriendinnen. Weet je, ik moet daar niet heel veel nog daarnaast gaan doen, want dan werkt het niet. Dan wordt het allemaal net niks. Ja.
Hoe komt het toch dat we zo veel doen eigenlijk? Ik vind het wel fascinerend, want ik was die persoon die ik net omschreef. Mm-hmm. Zeker voordat ik kinderen had. In weekenden kon ik wel 3-4 afspraken op 1 dag hebben. Dat ik nu denk, ik heb niet eens 4 afspraken in 1 weekend. Heb ik niet meer. Zeker natuurlijk niet door corona. Dat is een redelijke.
Nee, maar ik snap wat je bedoelt. En ik heb het ook precies zo ervaren in het verleden.
Waar halen we het idee vandaan dat we op die manier ons leven moeten opvullen?
Nou, dat is echt dus vanuit de agenda leven. Er is een avond vrij, dus er is een mogelijkheid om een afspraak te maken. Niet vanuit, oh, ik heb dan al een afspraak en doe dan even niks. En nee, gewoon, er is plek. Dus we gewoon vol rammen inderdaad. Ja, Ik denk, waarom we dat in ons hoofd krijgen, is omdat we met z'n allen heel erg worden gestimuleerd van jongs af aan al om te denken, om te plannen, om te doen wat moet, om goede cijfers te halen. Er is niemand die tussendoor zegt van, jeetje Inger, je doet altijd zo hard je best en je haalt altijd mooie cijfers. Ga jij nou een keertje voor een onvoldoende, weet je wel? Dat wordt niet gezegd. Ik denk wat dat betreft dat we als ouders, maar ook zeker in het onderwijs, als gevoelige mentoren, ook daar voor mensen die juist vaak juist hard werken en hun best altijd willen doen, om daar ook wat meer interventies toe te passen. Want dat is bij mij nooit gezegd. En ik studeerde me soms echt voor mijn examens ook. De blubber dat je achteraf denkt. Ja, hoe relevant is het allemaal, weet je wel? Moet je zo ver gaan voor een cijfer? Is dat zo belangrijk?
Zo grappig dat je het zegt, want vaak in de coachtrajecten die ik doe, is er echt een periode waarin het leren lummelen, dutjes doen, niks doen, dat is sowieso al iets wat soort van, als ik dat al zeg, dan de paniek in de ogen van die vrouwen. Echt iets wat geleerd moet worden.
Ja, absoluut. Ja, het is ook iets waar we vaak een waardeoordeel over hebben, hè?
Ja.
Zwak, je presteert niks. Ook, ja, dat is denk ik ook het gevaar, dat je de waarde van jezelf hangt aan wat je presteert. Dus als je niks presteert op een dag, ja, een soort van, ja, wat ben ik dan aan het doen of zo, weet je wel. Terwijl juist ik heb het ook de hard way moeten leren. Hè. Ik bedoel, ik kan nu allemaal vertellen hoe het wat mij betreft hoe het zou moeten zijn, maar ik heb het ook allemaal anders gedaan. En op een gegeven moment kwamen er met mij heel veel dingen samen. Heel hard werken, jonge kinderen, al de ballen proberen hoog te houden, ook nog met sociale leven, wat je vroeger had inderdaad. En toen op een gegeven moment gebeurde er een tragisch ongeluk bij ons naast, bij de buren, waarbij ik het gevoel had dat ik daar een rol van betekenis in moest spelen. En toen werd ik zo gesplitst op al die gebieden, dat ik gewoon compleet het loodje legde uiteindelijk. En ik had dus blijkbaar geen klap in mijn gezicht, maar gewoon een knock-out slag nodig. Omdat ik daar ook heel eigenwijs in was. Ja, ik wist wel dat ik het anders wilde, maar ik wilde ook gewoon iedereen tevreden houden en het goed doen en gewaardeerd worden en applaus krijgen of hoe je het dan ook wil zeggen. En het grappige is, wat ik dan heel leuk vind om te ervaren, zoveel jaren verder, is dat als je dat dus allemaal niet meer doet en alleen nog maar kiest voor datgene wat voor jou werkt en echt belangrijk is, je dus ook wel eens mensen teleurstelt, dat er dan dus, als je dus gewoon dat eigen pad gaat bewandelen, dan opeens staan er wel langs dat pad mensen te joelen van, hé, wat ben je leuk bezig. Terwijl je voor je gevoel denkt, ik ben weggegaan van alles wat voor het applaus was, hè? Dus ik ga nu echt mijn eigen weg, want dat is voor mij blijkbaar goed. En dan opeens kom je onverwacht, terwijl je daar helemaal niet meer mee bezig bent, mensen tegen je zeggen, ik vind het echt leuk wat jij doet. En dat is tof.
Ja.
Want daar doe je het niet voor, maar het is wel tof. Ja, dat vind ik zelf heel mooi. Dus dat je eigenlijk, juist als je eigen pad bewandelt, en dan kom je ook de mensen tegen die, waar je mee raakt, weet je wel. Blijkbaar interesseert het ook hun. Komen zij ook uit dat groepje wat met dat soort dingen bezig is of hebben die interesses?
Ja, en die snappen het als je zegt, ik doe het even niet, want ik ben ongesteld geworden en ik ben moe en ik wil gewoon onder mijn dekentje op de bank liggen.
Precies. Ja.
Ik heb ook wel eens de uitspraak gedaan, ik gun iedereen een burn-out.
Ja, dat snap ik. Heb jij er één gehad eigenlijk?
Ja, natuurlijk.
Je wordt er ook bij.
Ja, joh. Wie niet?
Nee. En wanneer ben jij hem voor of na de kinderen?
Nee, ervoor. Ik was er vroeg bij.
Jij was er vroeg bij.
Ja.
Heb je wel serieus genomen, want je kunt er ook meerdere krijgen.
Ja. Nee, ik weet wel dat ik kreeg die burn-out was na mijn eerste jaar fulltime werken. Dus ik was afgestudeerd, ik ging een jaar fulltime werken. Nou ja, dubbel fulltime, want het was bij een evenementenbureau. En ik had geen idee hoe je überhaupt moest werken. Dus ik deed gewoon alles, altijd.
Ja.
En ik weet nog dat ik in die burn-out zo'n moment had dat ik dacht, als ik dus nu, 23, nog tot mijn 65ste moet werken, dan ga ik alleen nog maar doen wat ik heel erg leuk vind en wat ik heel goed kan. En daar ga ik naar op zoek. Dus daar is het voor mij wel begonnen met wat wil ik eigenlijk en wat vind ik dan belangrijk. En de burn-out zorgde bij mij heel lang voor een enorme nee op alles uit angst om weer overladen te worden. Het heeft heel lang geduurd voordat ik weer een gezonde balans had in wat ik wel aan kon en niet.
Ja, die angst is echt, dat is wel heel herkenbaar hoor. Dan kun je de burn-out, je kan je lichamelijk uiteindelijk, en dat duurt ook lang hè, voordat je ervan hersteld bent. Maar mentaal om dingen aan te durven pakken, bang voor wat, voor de terugval zeg maar, dat herken ik ook wel. Ik denk dat ik dat, in tijden van mijn eerste boek, wat ik in 2019 wat uitkwam, weet ik nog dat ik rondom die tijd dat dat uitkwam ook nog voorzichtig was met wat doe ik wel rondom dat boek en wat niet. Want ik wilde gewoon niet terugvallen, terwijl het toen ook al 4 jaar daarvoor geleden was alweer.
Ja.
Dus, ja, het is heel herkenbaar. En het is waar. Je hebt gewoon soms, je zit gewoon in een intercity waarvan je geen gevoel, geen benul hebt hoe je die moet stoppen.
Ja.
Ja, en als er dan gewoon een enorme crash plaatsvindt, dan kan je zelf weer tempo gaan bepalen en de keuzes maken waar je heen wilt. Dat is wel, ja. Ja, dat, ik herken wel wat je zegt. Het is absoluut kut. Een burn-out is echt, je gunt het aan de ene kant niemand, want het is gewoon verschrikkelijk. Maar je kunt wel heel erg je eigen identiteit en je eigen drive en waarde ontdekken van hoe het voor jou wel werkt, inderdaad.
Ja, of een andere crisis.
Of een andere, ja, nee, dat zei ik ook. Dus soms gebeuren er andere dingen die ook, ja, alles resetten, zeg maar. Die reset, dat is eigenlijk wat je bedoelt, inderdaad. Ja. Waardoor je op een andere manier keuzes gaat maken. Ja, daar zijn we
heel erg. Het zou dus zo mooi zijn dat als je nu luistert en je hebt geen burn-out gehad of persoonlijke crisis of wat dan ook, dat het je toch op de een of andere manier lukt om te zeggen, ik ga voor wat ik wil en die angst om egoïstisch te zijn of om hebberig te zijn of om een slechte moeder te zijn of een slechte partner te zijn of een slechte medewerker of een weet ik veel wat voor een slecht iemand je wel niet kan zijn als je voor jezelf kiest.
Mm-hmm. Ja, dat je dat pareert, zeg maar. Nou, eigenlijk is dat precies de reden waarom ik dit boek wilde schrijven. Omdat in het boek neem ik je eigenlijk mee in wat gezond egoïsme is, feitelijk. Vervolgens ook waarom we het allemaal niet willen zijn. Hè? Dus al die dingen van, dan ben ik niet perfect. Of dan stel ik mensen teleur. Of ik word eenzaam, of niemand wil weer bij me zijn. Of wat dan ook, ik ben geen goede dit of dat. Of inderdaad, ik mag niet meer vragen, want ik moet gewoon dankbaar zijn. Dat is ook zo eentje, hè. En vervolgens neem ik je eigenlijk mee aan de hand met allemaal praktische hoofdstukken. Met heel veel persoonlijke vragen. Van, hey, maar hoe zou jij dit willen doen? Als jij op vakantie gaat met je gezin. Wat wil jij dan zelf eigenlijk uit die vakantie halen? In plaats van overgeleverd zijn aan ijsjes en strand en gillende kinderen. Hè? Je hebt daar zelf ook ruimte in te pakken. Maar je moet je daar wel bewust van zijn. En dan kun je daar ook keuzes in maken. Dus dat is eigenlijk precies wat jij net benoemde. Van... hopen dat mensen er geen burn-out voor nodig hebben, maar mensen inspireren om gewoon heel dicht bij zichzelf te blijven. En ook de ruimte te voelen om dat te kunnen en te mogen doen.
Ja,
ik schrijf ook heel duidelijk, dit is jouw leven. Als jij niet de verantwoordelijkheid neemt om keuzes te maken die goed voor jou zijn, dan doet niemand dat.
Ja.
Dat is gewoon echt een harde, maar dat is echt hoe het gewoon werkt. Ja.
Ja. Ik vind die quotes van jou op social media ook zo leuk. Voor mij was afgelopen jaar een moment dat ik me wederom realiseerde, en deze zit nu in elke cel van mijn lichaam, het verschil tussen wil ik dit en kan ik dit? Want vaak kan ik het prima. Nog even iemand helpen, nog even dit doen, nog even zus doen, even zo het allebei. Ik kan prima alle ballen in de lucht houden, totdat je er uiteindelijk aan onderdoor gaat.
Mm-hmm.
Maar dat was voor mij een moment dat ik echt dacht, maar wacht eventjes, ja, ik kan dit, maar wil ik dit? Ja. Ook echt. En toen was het antwoord nee. Nou, dan. Dus ik vol. Die vraag heeft mij enorm geholpen.
Ja, ik snap heel goed. Dat is heel interessant. Wat dat betreft. Taal is sowieso iets fantastisch. Hè? Want je kunt gewoon inderdaad. Net als met een mantraatje of zo. Op een klein zinnetje in je hoofd. Waarvan je weet. Als ik me niet goed voel. Dan is dat mijn zinnetje. Maar inderdaad ook. Van wil ik dit ook. En wil ik dit ook echt. Hè? Want je kunt ook denken. Nee, ik wil dit. Want ik vind dit. Heb ik in mijn coachpraktijk vaak. Dan zeggen mensen. Nee, dat wil ik ook. Want ik vind dat belangrijk. Maar dan wordt het eigenlijk weer een waarde.
Ja.
Hè? Een rationeel waardeding. Maar wat wil je nou eigenlijk zelf? Word jij er blijer van? Krijg jij er energie van? Of lig je straks weer uitgeput op de bank, chagrijnig tegen de mensen die je eigenlijk het liefst zijn?
Ja.
Ja. Nee, dat is een mooi zinnetje. Ja, ja, absoluut.
Oké, ik heb nog een stelling. Vrouwen zijn van nature minder egoïstisch dan mannen.
Die vraag heb ik vaker gehad. Ik denk, het leeft bij veel mensen inderdaad het beeld dat vrouwen dit een moeilijker onderwerp vinden. Dus dit gezond egoïsme dan mannen. Nou heb ik toevallig pas geleden ook gehoord van, we zijn natuurlijk, we leven in een van oudsher calvinistisch systeem, waarin er bepaalde rollen zijn toebedeeld aan de vrouwen en bepaalde rollen deels zijn toebedeeld aan de mannen. En de vrouwen zijn de zorgers. Hè? En die zijn de spin in het web thuis en die zorgen dat alles geregeld is en iedereen geknuffeld en gevoed wordt. Maar de mannen, dat lijkt dan, oh, die gaan lekker naar hun werk, maar die zijn ook vaak heel erg bewust bezig met het gezin voorzien van. He, dus dan lijkt het als, ja, maar die werken lekker aan hun carrière. Maar voor heel veel mannen geldt het ook dat zij zich wel heel bewust zijn van de verantwoordelijkheid die zij dragen als man. Ook al zegt de vrouw misschien wel, joh, ik wil ook werken. Je hoeft dat helemaal niet alleen te doen. Maar dat is ook iets waar zij dan weer last van kunnen hebben. Van, ik moet mijn gezin voorzien van.
Ja.
Dus ik denk dat het op een andere manier, op een andere manier werkt. En we ons ook tot andere verantwoordelijkheden geroepen voelen. Dat is denk ik ook een verschil.
Ja, en dat dit systeem nog steeds nu een onderwerp van gesprek is.
Dat is heel, ja, dat is, het wordt altijd onderschat hoe lang dat doorwerkt. Ja, het is niet dat als je iets doorhebt dat het dan ook meteen verandert. Nee, dat gaat gewoon traag.
Generaties.
Traag en generaties lang. Ja, dat is echt zo.
Ja.
Dat is ook net als je kijkt überhaupt naar het feminisme, weet je. Want er wordt al... Je kunt er hele inspirerende boeken over lezen die al heel oud zijn. Maar nog steeds is er het glazen plafond. En nog steeds zijn vrouwen ondervertegenwoordigd.
Ja.
En nog steeds voelen we dat we als vrouw... Ik weet nog dat ik net begon met werken en dat ik dacht... Ik wil ook gewoon zo'n mailtje kunnen sturen als de directeur van de... Hey, wil jij doe even dit, weet je wel? Terwijl bij mij was het dan altijd... Hoi, hoe is het met je? Heb je een fijn weekend gehad? Hey, als jij straks toch daar bezig bent, wil je dan even... Ik werd al moe bij de gedachte dat ik gewoon alle mailtjes zo moest. Dat wordt gewoon minder geaccepteerd van een vrouw of zo. Ja. Dat soort.
Ja.
Vind die rare dingen. Vind ik nog steeds vreemde dingen.
Ja, ik ook. Vreemde. En grappig dat je dit ook zegt. Ik heb heel vaak, dan app ik iemand. Omdat ik iets wil vragen of iets wil zeggen. En denk ik, oh shit. En trouwens, goedemorgen en hoe gaat het?
Te direct, ja. Ja, terwijl ik het gevoel heb dat dat dus inderdaad... En dat weet ik gewoon wel zeker, bij vrouwen gewoon minder geaccepteerd wordt dan bij mannen. Bij mannen zit dat dan toch meteen, dan zit er een soort hiërarchie in van, oh, dat is dan blijkbaar iemand die, het is iets sterks, iets groots, iets krachtigs.
Ja.
En bij vrouwen is dat ongeïnteresseerd, hard, bitchy, weet ik veel wat we daar allemaal voor waarden aan toekennen. Heel stom.
Heel stom.
Ik zou het eigenlijk wel grappig vinden. Het is ook wel leuk trouwens voor een film. Heb je toch zo'n film van dat zo'n man alles zegt wat hij denkt? Ken je dat? Hoe heet die ook weer?
What Women Want.
What Women Want. Ja, met Mel Gibson is het volgens mij.
Ja, je hebt er nu ook één. Je hebt er andersom nu ook één.
Oh, precies. Nou, ik zat te denken, hoe zou de wereld eruit zien als vrouwen gewoon heel direct zouden zeggen wat zij... Überhaupt, niet één vrouw, maar gewoon... ga jij nu even dit doen? Doe jij nu even dat? Ook gewoon in het bedrijf.
Ja.
Man, wat een onzinnigheid. Al die talk om dat maar een beetje gezellig te houden. Ja. Nou ja. Persoonlijk. Ik hou van direct. Maar oké, mijn hond komt ook echt.
Oh, gezellig. Kom erbij.
Hij wil aandacht.
Ik zie het.
Ja.
Nou, ga jij even labberen met je hond? Dan ga ik even kijken of ik nog een vraag heb. Nee. Heb jij nog een stelling voor mij?
Ik heb geen stelling voor jou. Maar ik heb wel een vraag. Als jij... Ik zou morgen met je kopje thee kunnen drinken, want ik weet nu alweer veel meer van je dan ik wist. En dat vind ik heel leuk. Maar als in mijn boeken deel ik dus eigenlijk levenslessen. Hè. Mijn laatste boek gaat over gezond egoïsme, omdat dat iets is wat van ik heb ervaren. Dat heb ik te weinig gehad, hebben mensen te weinig en daar zouden we meer van mogen hebben. Wat is een levensles die jij, als je er eentje zou mogen kiezen, wat wil jij uitdragen met wie jij bent en met wat jij doet?
Dat je echt, dat je mag leven vanuit wat jij leuk vindt. Dus ik merk dat steeds meer bij mij de nummer één reden wordt om wel of niet iets te doen. Vind ik dit leuk?
Ja.
Geeft dit mij een, oeh, ja. En uiteraard in een 80-20 regel, weet je wel, want er zijn altijd minder leuke dingen. Maar ik merk wel... ik vind bijvoorbeeld mijn administratie voor mijn werk helemaal niet leuk. Hè? Dus als ik deze
regels... Ik dacht ook meteen, Q1.
Ja, die is al... Ik heb een boek. Dat is de eerste actie die ik als ondernemer heb uitgevoerd. Een boekhouder nemen. Maar,
ja, zeker.
Maar ik heb ze ook gemerkt dat als ik leef vanuit... Hey, waar heb ik zin in? Wat vind ik leuk? Dat ook de minder leuke dingen dan in ene gebeuren.
Ja, mooi.
Dit is er wel één waarbij mensen je soms aankijken van je leeft in een droomwereld, dat kan niet. Is dat niet wat egoïstisch? Want die heb ik regelmatig naar mijn hoofd geslingerd gekregen. Dat het toch vooral niet de bedoeling is dat ik... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben of zo. Ik weet het niet.
Nou, het is denk ik dat mensen het gevoel hebben dat het geforceerd aan iets moeten werken, dat bij het leven hoort. En ik denk dat op sommige gebieden ook zo is. Sommige dingen moeten nou eenmaal. Maar de dingen waar je in kunt kiezen, daar mag je ook in kiezen. En dat mag dus vanuit gewoon iets zachts als, vind ik het leuk, heb ik er zin in, ontstaan. Ja, sterker nog, daar zit de meeste power in uiteindelijk waarschijnlijk als je daarvoor gaat.
Ja, en ik denk dat de dingen die moeten veel, veel minder zijn dan dat we allemaal in ons overtuigingssysteem hebben zitten.
Ja.
Er moet echt veel minder dan we allemaal denken.
Ja. Daar ben ik 100.000% mee eens. Dat is echt zo. Ja.
En dat dan leren aan je twee...
Er is veel meer speelruimte.
Ja.
Wat zei je als laatste?
Nou, en ik wilde zeggen, en dat dan leren aan je kinderen... Mm-hmm. Is beren ingewikkeld. Want die willen iets. En jij wil iets. En dat zijn vaak niet dezelfde
dingen.
En iemand moet er dan dus iets doen wat hij niet wil.
Ja, nou, en alleen al het feit dat ik dan die discussie aan moet gaan, vind ik al iets wat dan moet, waar ik überhaupt geen zin in heb. Nee. Dus dat zijn dan wel die dingen die er soms wel bij komen.
Ja.
Nee, herkenbaar. Ja, leuk. Nee, wel tof. Ik vind het tof dat je deze podcast bent gestart. En ik vind het ook heel waardevol om om een gesprek te hebben voor vrouwen die van alles willen in hun leven. En eigenlijk, jij zegt dat met wat jij nu net als voorbeeld als levensles aangeeft. En ik eigenlijk vanuit mijn boek inderdaad ook. Dat je je eigen pad mag bewandelen, weet je wel. Sterker nog, doe dat. Ja. Maak van jouw leven iets gaafs. Maak er iets tofs van.
Ja.
Je leeft maar één keer. Ja.
Ja. Ja, en dat is inderdaad wat ik met alle verschillende onderwerpen uit deze podcastserie probeer te bereiken. Dat we allemaal op verschillende levels, of dat nou in de vorige afleveringen rondom ondernemen en geld verdienen, of rondom relaties, of rondom seks, of rondom, nou ja, whatever, succes.
Ja.
Dat je ook voor jezelf gaat kijken van, hé, en wat wil ik hier dan mee? En wat houdt me tegen? Want we moeten ook niet vergeten dat er nog heel veel moeten zit op hoe het vroeger, en daar begon jij volgens mij ook mee, hoe het hoort.
Ja.
Dat iemand ooit ergens 300 miljoen jaar geleden heeft gezegd, de mannen jagen op het vlees en de vrouwen houden het vuur aan.
Ja. Ja. Nee, helemaal mee eens. Ja. Mooi. Ja, en heel waardevol en heel actueel ook. En ik zou bijna willen zeggen, dit moet gewoon een beweging zijn waarbij we vrouwen elkaar helpen en inspireren om inderdaad gewoon te gaan voor wat jij leuk vindt, voor wat jij belangrijk vindt en het leven te leven wat bij jou past.
Ja, nou dat gaan we doen.
Jezelf de aandacht te geven die je nodig hebt, want daar begint het mee, denk ik.
Dus het boek Mag ik mijn aandacht vast te verkrijgen op bol.com?
Te verkrijgen bij bol.com, maar ook bij alle boekhandels die jouw steun op het hart kunnen gebruiken.
Ja.
Mag ik even mijn aandacht van Inger Strietman dus inderdaad. Pakken ze het ook nog leuk voor je in, hè? Leuk tasje erbij.
Doe dat maar bij de lokale boekhandel. Ik ga jouw andere gegevens in de show notes zetten. Dus als mensen denken, hey, die Inger die wil ik blijven volgen. Doe het alleen al vanwege de tegeltjeswijsheid die je onder andere op Instagram langs ziet komen. Ik vind ze echt briljant. Die zet je elke keer weer even aan denken. Dankjewel voor het mooie gesprek.
Ja, wederzijds. Heel leuk om je te leren kennen en te spreken. Dankjewel.
En dit was hem weer, deze aflevering van de Echte Vrouwen Praat podcast. Onwijs bedankt voor het luisteren. Wil je nou geen aflevering meer missen? Volg me dan op Instagram, Jitske Business Healer. En ben jij een vrouwelijke ondernemer en wil jij graag ondernemen vanuit flow? Oftewel vanuit inspiratie, meebewegend op dat wat er in jouw leven of in de wereld gebeurt. Doen waar je onwijs goed in bent en wat je heel erg leuk vindt. En meer dan genoeg geld verdienen? Volg me dan op Facebook. Meld je aan voor de besloten Facebookgroep Ondernemen vanuit Flow, waar ik de wekelijks inspirerende posts, video's, tips, trucs, challenges en dat soort dingen organiseer en plaats. En nogmaals, wil je geen podcastaflevering meer missen? Volg me dan op Instagram, Jitske Business Healer. En tot de volgende aflevering.